Goedemorgen, broeders en zusters. Het is fijn om hier weer te zijn. Het is eventjes geleden, verleden jaar volgens mij. Ik mag u de groeten overbrengen van de buurtkerk in Utrecht. Het gaat goed met ons. We zijn lekker op weg. We zijn een tijdje geleden, volgens mij heb ik dat verleden keer ook verteld. We hebben een bijbelkraam. Elke zaterdag evangeliseren we met die bijbelwagen. En daar hebben we bijbels in 72 verschillende talen. En die mogen we dan uitreiken in de verschillende buurten in Utrecht. Het zijn ook heel vaak multiculti buurten, waar echt heel veel verschillende nationaliteiten zijn. Dus we evangeliseren en we kunnen dus een bijbel uitreiken in ieders eigen taal, in ieders moedertaal. Het was ook heel bijzonder. Laatst, er is een hele grote Marokkaanse gemeenschap in Utrecht ook. En die spreken wel Arabisch, maar hun eigen taal is Berbers. En dat is geen geschreven taal. En we hadden dus ook geen Bijbel in het Berbers. Maar we hadden wel een luisterbijbel in het Berbers. En er was een man, een Marokkaanse man. Hij kwam al een tijdje bij de bijbelkraam. Hij bleef ook een beetje hangen. Hij was al 32 jaar illegaal in Nederland. En hij sprak heel slecht Nederlands. Hij verstond het wel, maar hij sprak heel slecht Nederlands. Dus dat was echt met een beetje handen-voetenwerk. Maar uiteindelijk mocht ik hem een bijbel uitreiken in zijn eigen taal, een luisterbijbel. En het moment dat hij die oortjes in zijn oren deed en de bijbel begon te spreken, je zag hem helemaal gaan stralen. En toen zei hij, met een beetje gebroken Nederlands, dit is de taal van mijn moeder. En dit is nog beter dan ze in de moskee spreken. En het mooie is, hij is ook blijven luisteren. En op een gegeven moment kwam hij ook naar onze dienst. Omdat er toch wel een flinke taalbarrière is, kwamen op het idee van ja, misschien is het goed om hem kennis te laten maken met Marokkaanse christenen, dat hij ook in zijn eigen taal ook echt goed het woord kan horen. Dus ik had hem meegenomen naar een Marokkaanse dienst in Amersfoort. En op dat moment kregen we te horen dat het eigenlijk de laatste dienst was daar. Want het gebouw hield op te bestaan, dat kreeg een andere bestemming. En er werd een oproep gedaan voor gebed voor een nieuw gebouw. We hebben ervoor gebeden. Ik heb die voorganger ook direct aangesproken na de dienst. Want hun hield de dienst op zaterdag, wij op zondag. Ik heb hem aangeboden om te gaan bidden. Zou het een idee zijn dat jullie dienst gaan houden bij ons in de gemeente? Dat we de samenwerking aangaan. Dat we gezamenlijke dienst op zaterdag ook kunnen hebben. Voor Arabisch sprekende Nederlanders. En zo is het gebeurd eigenlijk. Dat we nu voor de tweede keer een Arabische dienst hebben gehad in Utrecht in ons gebouw. Het is echt heel mooi, het wordt echt goed bezocht. Het is echt heel bemoedigend dat we nu ook een doelgroep in Utrecht kunnen bereiken die we eigenlijk al op het oog hadden, maar gewoon heel moeilijk te bereiken is. Omdat de sociale controle is gewoon heel erg groot onder die doelgroep. Je wordt niet zomaar christen. Op het moment dat je dat wel wordt, dan gebeurt er toch wel heel wat in die familiekringen. Maar nu is het hun eigen bevolkingsgroep eigenlijk die de uitnodiging verstrekt. En dat is toch wel heel erg mooi. Daar zijn we heel blij mee. Dat wil ik even delen voordat ik aan mijn preek begon. Goed. Ik zie dat ik de verkeerde preek heb staan. Yes. Ik wil u vandaag meenemen naar een bijzondere Bijbelse geschiedenis. En het zal je maar gebeuren. Je bent profeet van Israël. Je bent een boodschapper van God. En op een dag krijg je van de Heere God deze boodschap. Uit Hosea hoofdstuk 1. Hosea hoofdstuk 1. Ja, je zal met deze boodschap krijgen als profeet. Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. Maar dan denk ik, dat kan toch niet waar zijn? Als je zulke woorden krijgt, dan begin je toch te twijfelen of dit wel echt Gods woorden zijn. Zou God dit werkelijk van een profeet kunnen vragen, hè? Om te trouwen met een overspelige vrouw? Of zoals andere vertalingen dat zeggen, om te trouwen met een prostituee. Maar Gods opdracht is heel duidelijk. Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. Nou, dit is nu natuurlijk niet zomaar een opdracht. Het mag duidelijk zijn. En God spreekt ook gelijk door. Hij laat Hosea niet in het ongewisse, want God maakt gelijk duidelijk waarom Hosea deze vreemde opdracht krijgt. We lezen verder vanaf vers 2. Want, zegt de Heere God, het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Het is heel dramatisch wat er in het Israël van die dagen afspeelt. Het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. En dit speelde vooral in het noordelijke 10-stammenrijk. Het volk had zich van de Heer afgekeerd. En blijkbaar was het niet genoeg om Gods woorden te horen. Ze hadden het veel te druk. En Gods woord had nog maar bitter weinig invloed. En daarom moest Hosea Gods boodschap door middel van een daad doorgeven. Hij moest het in de praktijk brengen. Het was een ultieme daad om het volk Israël te laten zien dat ze ontrouw waren aan de Heer. Dus om de ontrouw van het volk tot uitdrukking te brengen, moest Hosea met een overspelige vrouw trouwen met een prostituee. Hosea moest werkelijk in alles een levende getuige zijn. En ik kan me voorstellen dat hij dat met grote twijfel heeft gedaan. Maar ondanks die twijfel doet Hosea wat hem is opgedragen, wat hij heeft doorgekregen. Hosea trouwt met Gomer. Dat lezen we ook in vers 3. Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Goed, dat was even een korte inleiding. Maar er zit ontzettend veel diepgang in deze Bijbelse geschiedenis, in dit verhaal. Er komen hier drie dingen samen. Die komen heel mooi bij elkaar. En dan heb ik het over geloof. Dan heb ik het over herstel. En over toewijding. Het verhaal van Hosea en Gomer vertelt ons in de eerste plaats iets over die bijzondere relatie tussen God en zijn volk Israël. Het is een relatie die met een huwelijk wordt vergeleken. Eén hoofdstuk verder zegt God tegen zijn volk, Hosea hoofdstuk 2 vers 21... Israël, ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Israël, mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw. En jij zult de Heer toegewijd zijn. En dit verhaal laat ook zien hoe geloof, hoe herstel en hoe toewijding in de praktijk werken. Ook als het gaat om huwelijken die dreigen te mislukken. En we gaan ook zien hoe er een nieuw begin kan komen, door nieuwe toewijding uit te spreken. En door geloof dat het weer goed kan komen, vindt de herstel plaats in deze relatie. Geloof, herstel en toewijding. En dan de derde laag van dit bijzondere verhaal. En we gaan er zo meteen nog dieper op in, maar nu alvast de grote lijnen. In dit verhaal vertegenwoordigt Hosea het beeld van God. Liefdevol, trouw, vergevingsgezind. En dan Gomer, de ontrouwe vrouw, de prostituee. Zij is het beeld van het volk Israël. Het huwelijk tussen Hosea en Gomer, het overspel, de ontrouw van Gomer en de onvoorwaardelijke liefde van Hosea, die symboliseren hier in de eerste plaats die liefdesrelatie tussen Israël en de Heere God. En God wil ons door dit hele verhaal heen laten zien hoe Gods eindeloze liefde en trouw er altijd voor het volk Israël is. En ook zal zijn. En door dit verhaal zien we ook hoe God naar ons kijkt. Ook al zijn we soms ontrouw aan God. Gods liefde en trouw zal er ook altijd vol zijn als we weer naar hem terugkeren. Laten we dit verhaal binnenstappen. We schuiven even aan bij Hosea en Gomer. Bij een huwelijk dat bij voorbaat al geen kans van slagen lijkt te hebben. Hoe gaat het verhaal verder? Over sprake geweest is van witte, romantische witte broodsweken, of dat ze op huwelijksreis zijn geweest, dat weet ik niet. Daar zegt de Bijbel niets over, maar wat we wel weten, dat lezen we in het volgende vers. Hosea hoofdstuk 1 vers 3. Zij, Gomer, werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heer zei tegen Hosea, noem hem Israël. Want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Israël. En een einde maken aan het koningschap in Israël. Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Israël. Wat blijkt? Niet alleen dat opvallende huwelijk tussen Hosea en Gomer heeft een profetische boodschap, maar ook de namen van de drie kinderen die in dat huwelijk geboren worden, hebben een profetische boodschap. De namen van die drie kinderen hebben een diepere betekenis. Het is een waarschuwing. Zo van Israël, let op. Door deze namen heen wil God iets zeggen. De eerstgeboren zoon van Hosea en Gomer krijgt de naam Israël, zo hebben we net gelezen. Die naam Israël is een aankondiging van Gods oordeel dat spoedig daarna over het noordelijk tienstammenrijk van Israël zou komen. Het gaat hier over de vernietiging van de legers van Israël door de koning van Assyrië, wat uiteindelijk ook in de vallei van Israël zou plaatsvinden. Dus die naam van deze eerstgeboren zoon, Israël, is een aankondiging van het aankomende oordeel. Nou, een tijdje later gebeurt het volgende. We lezen dat in vers 6. Gomer wordt opnieuw zwanger en baart een dochter. Toen zei de Heer tegen Hosea, noem haar Lo-Ruhama, want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen. Alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. Misschien is het u opgevallen dat er een verschil is in de manier waarop de geboorte van deze twee kinderen wordt aangekondigd. Let maar eens op. Nog één keer vers 3. Zij, Gomer, werd zwanger en baarde hem, dus Hosea, een zoon. Maar tegenwoordig zouden we zeggen, Gomer schonk Hosea een zoon. Maar dan de aankondiging van de geboorte van het tweede kind. En dat is veel algemener, veel neutraler. Namelijk, vers 6. Gomer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. En dit keer staat er dus niet, Gomer baarde hem een dochter. Dat staat er dit keer niet bij. En volgens uitleggers van de Bijbel betekent dit dat deze dochter en ook de volgende zoon die later nog geboren wordt, dat die waarschijnlijk niet van Hosea zijn geweest. Maar dat dit twee buitenechtelijke verwekte kinderen zijn. Het ging dus al heel snel mis met deze Gomer. Het was inderdaad een overspelige vrouw die andere mannen achterna liep. En deze buitenechtelijke dochter krijgt dus ook een profetische betekenis. Haar naam is een directe boodschap voor het volk Israël. Wat Lo-Ruhama betekent, het staat er ook bij, ik zal me niet nog eens over het volk Israël ontfermen. Ik zal me niet nog eens over het volk Israël ontfermen. En dan voegt God daar nog iets aan toe. Alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. Hierin voel je het gekwetste en gebroken hart van God. Deze boodschap is in de eerste plaats voor het volk Israël bedoeld. Maar uiteindelijk geldt het ook voor ons. Als gemeente van Jezus Christus, als kinderen van de levende God. Als wij andere goden achterna lopen, als wij God verlaten, dan raakt dat het vaderhart van God. En misschien voelen wij dat niet zo, maar God voelt dat des te meer. Het is goed om dat te realiseren, om dat te beseffen. En dan wordt de volgende geboorte aangekondigd. Vers 8. Toen Gomer Lo-Ruhama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. En toen zei de Heer, noem hem Lo-Ami, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn. Lo-Ami. Wat een ongelooflijk trieste naam heeft deze zoon gekregen. En dit is wat God door de naam van Lo-Ami aan het volk Israël te vertellen heeft. Jullie, Israël, jullie zijn mijn volk niet meer. Jullie, en ik zal er voor jullie niet meer zijn. En geloof me, voordat je God zo kwaad hebt gemaakt dat hij zoiets gaat zeggen, nou, dan is er echt heel wat aan de hand. En er was ook echt heel wat aan de hand in het Israël van die dagen. Het volk Israël had God de rug toegekeerd. En dan te bedenken hoe dat huwelijk tussen God en zijn volk ooit is begonnen. We doen even een stapje terug in de tijd. En we gaan lezen hoe Mozes dat namens God mag uitspreken. We lezen dat in Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 6. U bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had. Dat is de reden. En wat we hier zien is een liefdesverklaring van God vanuit zijn hart voor het volk Israël. En dan te bedenken dat God dit vanmorgen ook door de Heer Jezus tegen ons zegt. Ook voor ons geldt dat hij ons lief heeft. Dat hij ons uitgekozen heeft. En dat we kostbaar zijn voor God. Maar deze belofte wordt in de eerste plaats tegen Israël gezegd. Jullie zijn mijn kostbaar bezit. Maar ja, honderden jaren verderop in de geschiedenis van Israël, in het verhaal van Hosea, moet God wegens het ontrouw van Israël zeggen, ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen. Jullie zijn mijn volk niet meer. En ik zal er voor jullie niet meer zijn. Oftewel, ik ben er klaar mee. Het is over en uit. Deze breuk tussen God en het volk Israël is als een mislukt huwelijk. Op dit moment in het verhaal van Hosea en Gomer lijkt het huwelijk tussen God en Israël over en uit te zijn. Maar gelukkig, hier eindigt het verhaal van Hosea en Gomer niet. Hier eindigt het huwelijk tussen God en het volk Israël niet. Want als we doorlezen, dan gaan we iets heel bijzonders ontdekken. Het is heel mooi, het heeft mijn hart geraakt. Ondanks alles wat er is gebeurd, blijft Gods hart zo vol liefde voor zijn volk. God kan het gewoon niet laten om zijn volk lief te hebben. Ondanks die dreigende betekenissen van die twee buitenechtelijke kindernamen, ondanks dat blijft God het volk Israël lief hebben. Nog één keer die dreigende betekenissen van die twee buitenechtelijke kindernamen. Lo Ruhama. Ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen. Lo Ami. Jullie zijn mijn volk niet meer. En ik zal er voor jullie niet meer zijn. Maar wat er dan gebeurt, dat vind ik zo mooi. Hè? We lezen het in hoofdstuk 2, vers 1. Hosea, hoofdstuk 2, vers 1. Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, die niet te meten en niet te tellen zijn. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet meer, zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. Wauw. Moet u nu eens opletten wat er gaat gebeuren met de namen van die twee buitenechtelijke kinderen. Vers 3. Dan noemen jullie je broeders weer Ami en je zusters weer Ruhama. Dus die namen die zijn hier veranderd. Die namen veranderen van Lo Ruhama naar Ruhama. Van Lo Ami naar Ami. Dus dat woordje Lo, dat staat er niet meer voor. En dat woordje Lo, dat betekent geen. Dat betekent niet. Dus de betekenis van ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen, dat is nu veranderd naar ik zal me over het volk van Israël ontfermen. En de betekenis van jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn, is nu veranderd naar jullie zijn mijn volk en ik zal er voor jullie zijn. Kort samengevat betekent dit van niet meer mijn volk naar wel mijn volk. Van geen ontferming naar wel ontferming. En dan eindigt dit vers met de volgende woorden. En ze zullen weer kinderen van de levende God worden genoemd. Ik krijg daar kippenvel van deze woorden. En dan lezen we in Hosea 2 vers 21. En die woorden hebben we zojuist ook al even gelezen. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Dus ondanks alles wat er is gebeurd. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde, door ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw. En jij zult de Heer toegewijd zijn. Dit is een soort vernieuwing. Een bevestiging van die eerste liefdesverklaring uit Deuteronomium. Hier spreekt God opnieuw zijn liefde uit voor zijn volk. En wat een machtig mooie illustratie van Gods geloof in zijn volk. Wat een machtig mooie illustratie van Gods herstel. En wat een machtig mooie illustratie van Gods toewijding aan zijn volk. Ondanks alles wat er is gebeurd, zien we hier geloof, herstel en toewijding. Nou, ik zei het net al, deze woorden zijn in eerste instantie voor het volk Israël bestemd. Toch maak ik even een uitstapje naar onszelf. Want als God dit tegen zijn volk zegt, wat zou God dan tegen ons zeggen? Hoe reageert God naar ons als wij bijvoorbeeld iets fout hebben gedaan? Laten we wel eens wezen, niemand van ons is perfect. We hebben allemaal wel eens zo'n moment dat je denkt van, ach, ik had beter even tot 10 kunnen tellen. Of oh, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Of wat heb ik dat weer toch weer stom aangepakt. En op zo'n moment komt misschien de gedachte naar boven van, God zal nu wel ongelooflijk de balen van me hebben. God zal nu wel een keer zeggen van, ik ben klaar, ik ben er klaar mee, ik ben klaar met jou. Het is over en uit. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter niet meer. En ik ken ook mensen in mijn omgeving die daar ook echt mee worstelen. Of die genade nog wel steeds van toepassing is. En misschien dat we het soms zo bond maken dat die gedachte inderdaad wel bij God opkomt. Maar laten we één ding nooit vergeten. God is trouw, God is genadig en God heeft ons lief. En zoals God met zijn volk omgaat, zo gaat hij ook met zijn kinderen om. Met de mensen die in Jezus geloven. Die ervoor gekozen hebben om Jezus te volgen in dit leven. Ook voor ons is God vol van liefde. Vol van geduld. Vol van trouw en vol van vergeving. Goed, dat was even een uitstapje. We gaan weer terug naar Hosea en Gomer, want het verhaal is nog niet af. Helaas voor Hosea is Gomer niet bepaald de makkelijkste vrouw. Gomer is weg bij Hosea. Ondanks dat ze getrouwd zijn. Ze is gevlucht naar het oude leven. Ze is gevlucht naar het bestaan dat ze kent, naar de prostitutie. En straks zullen we gaan zien dat Gomer een slavin is geworden. Op een dag spreekt God opnieuw tot Hosea, en dat lezen we in hoofdstuk 3, vers 1. En de Heer zei tegen Hosea, heb nogmaals een vrouw lief. Een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is. Nog één keer, heb nogmaals een vrouw lief. Een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is. En zoals het hier in deze vertaling staat, lijkt het alsof Hosea hier de opdracht krijgt om een andere vrouw lief te hebben. Weer een overspelige vrouw. Weer een vrouw die met andere mannen het bed deelt. Maar dat is niet het geval. Als je de andere vertalingen erop naslaat, dan wordt het duidelijk, hè, dat het hier nog steeds om diezelfde vrouw gaat. Het gaat hier nog steeds over Gomer. Ik lees deze tekst ook nog even uit de Bijbel in de gewone taal. En daar staat Hosea, laat je vrouw opnieuw zien dat je van haar houdt. Ook al slaapt ze met andere mannen. En er wordt ook gelijk weer Gods bedoeling uitgelegd. Want waarom moet Hosea opnieuw met Gomer trouwen? Waarom moet Hosea opnieuw laten zien dat hij van Gomer houdt? Nou, Hosea doet dat, vers 1 van vers 3. Net zoals de Heer de Israëlieten lief heeft, dan gaat het verder. Hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in de tempels. We moeten niet vergeten, het gaat hier voortdurend over Israël. Maar ik denk dat we dit ook wel herkennen in ons eigen leven. Hè? God heeft ons lief in Christus. God heeft ons aanvaard, we zijn kostbaar voor hem, we zijn het witte goud van de aarde. Maar toch, ondanks dat hebben we net als het volk Israël soms de neiging om God even de rug toe te keren. Om naar andere goden te lopen, om afgoden te dienen in plaats van God. En daarin verschillen wij niet zoveel met het volk Israël. Even voor de duidelijkheid, wat is een afgod? Nou, een afgod is eigenlijk alles wat ons van God afbrengt. En hoe gemakkelijk kunnen er dingen in ons leven binnenkomen die ons van God afbrengen? En daarom is het ook goed om onszelf zo nu en dan af te vragen van wie en wat staat er nou nummer 1 in ons leven? Is dat Jezus of zijn dat misschien andere dingen? De dingen die de wereld ons afbiedt kunnen ons van God afbrengen. En de Israëlieten van die dagen gingen naar de tempels van de afgoden om te genieten van allerlei lekkernijen. Wij genieten van de lekkernijen van de wereldse tempels in onze tijd. Ik heb soms wel eens het gevoel dat alles leuk moet zijn, alles lekker moet zijn, het moet vooral goed voelen, het moet goed smaken. En zo heb ik me ooit laten vertellen dat het woord amusement het tegenovergestelde is van musement. Amusement, musement. En dat musement, de Latijn, is voor stil worden en God zoeken. Stil worden en God zoeken. En dat vind ik wel heel bijzonder. Hè? Want in de wereld krijgen we doorlopend amusement aangeboden. Nou, is dat per definitie fout? Nee, dat hoeft niet per se. Je mag gewoon genieten van mooie dingen. Maar wel met deze kanttekening. Als ons amusement zo'n grote plek in ons leven gaat krijgen. Dat er verder geen ruimte meer is voor amusement. Dat er verder geen ruimte meer is voor God zoeken en stil worden. Dan staat God niet langer op de eerste plaats in ons leven. Dan is ons amusement een soort van afgod geworden. Dus ook wij hebben soms de neiging om God even de rug toe te keren. Daarin verschillen we niet zoveel met het volk Israël. Maar God die blijft het zeggen, hoe vaak het volk Israël ook afdwaalt. Het is een hemels refrein. God blijft zeggen, ik hou van mijn volk. En het is ook een hemels refrein dat God blijft zeggen, ik hou ook van jou. Van mijn kinderen. Maar dat mogen we natuurlijk niet misbruiken. Zo van, ja, God houdt toch wel van me. Zo is het niet bedoeld. Dus Hosea, ik krijg een opdracht van God. Laat je vrouw opnieuw zien dat je van haar houdt, ook al slaapt ze met andere mannen. Maar dat kan je toch bijna niet voorstellen. Dat moet ontzettend moeilijk zijn geweest. je kan het je bijna niet voorstellen dat Hosea dit nog kan opbrengen om Gomer te laten zien dat hij van haar houdt. Naar wat er gebeurd is. En toch is dat precies wat God hem opdraagt om te doen. En ik zie Hosea in gedachten voor me. Zijn vuisten gebald, zijn trots gekrenkt. Hij, als man van God, loopt door achterbuurten, loopt door straten. Straten waar goede mensen niet horen te komen. Maar Hosea die zoekt die buurt wel op. Zoekend naar nota bene zijn eigen vrouw. Dus Hosea gaat op zoek naar Gomer en hij vindt haar. En dan blijkt dat ze inderdaad een slavin is geworden. Want wat lezen we? Hosea hoofdstuk 3 vers 2. Ik lees deze tekst even voor de Bijbel in gewone taal. Toen betaalde ik 15 zilverstukken, zegt Hosea, en een paar zakken gerst om mijn vrouw weer terug te krijgen. 15 zilverstukken en een paar zakken gerst was het bedrag wat je in die dagen voor een slavin betaalde. Maar Hosea had Gomer lief. Hij kocht haar terug en hij kocht haar vrij. En dat doet me denken aan wat God ook over ons heeft gezegd. Hè? Want ook wij waren ooit slaven. De Romeinenbrief zegt, ooit waren we slaaf van de zonde. Maar wij zijn net als Gomer vrijgekocht. Voor Gomer waren 15 zilverstukken en een paar zakken gerst voldoende. Maar die prijs die voor ons moest worden betaald, die was vele malen groter. In 1 Petrus 1 vers 18 staat, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. En dit is wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus ging voor onze zonde aan het kruis en op dat moment betaalde hij de prijs om ons vrij te kunnen kopen. Wat een mooie evangelische boodschap komen we hier tegen in dit oud-testamentische verhaal. De Heer Jezus kwam naar deze wereld voor de verloren mens. Maar laten we niet vergeten dat Jezus in de eerste plaats voor het volk Israël naar deze wereld kwam. Hij kwam uit Israël en hij kwam ook voor Israël. In Matteüs 15 vers 24 zegt de Heer, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Nou, gelukkig voor ons is de prediking van het evangelie niet tot Israël beperkt gebleven. Joodse apostelen en evangelisten hebben onvermoeibaar zending bedreven om ook ons deelgenoot te maken van die vreugdevolle boodschap van het evangelie. Maar Jezus is in de eerste plaats gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. En dan lezen we dus in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne, maar wat gebeurde er? De zijne hebben hem niet aangenomen. De Bijbel in de gewone taal zegt het als volgt. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. Petrus refereert hier ook aan. Petrus confronteert de duizenden Joden die op eerste Pinksterdag bij elkaar gekomen zijn. Hij confronteert ze en dan zegt hij in die bekende Pinksterpreek, Handelingen 2 vers 36. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Jezus kwam als Heer. Jezus kwam als Messias. Hij kwam als koning van Israël. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Nou, we zijn een beetje uit het verhaal van Hosea en Gomer gestapt. Maar het is denk ik wel duidelijk. Hè? Ondanks het overspel van Gomer, ondanks die ontrouw van Gomer, werd het geen mislukt huwelijk. Waarom niet? Omdat Hosea telkens weer die eerste stap zette en hij bleef zijn volk of zijn vrouw trouw, ondanks alles. Als het gaat om de relatie, hè, tussen God en Israël, hè, dat huwelijk dat, tussen God en Israël, dan wordt het door Jesaja heel mooi, maar ook wel wat stevig samengevat. Jesaja, een tijdsgenoot van Hosea, die vat dat huwelijk tussen God en Israël als volk samen in hoofdstuk 55 vers 1. Al vragen ze niet naar mij, al zoeken ze me niet, al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik. Hier ben ik. Hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. Ziet u dat eens even voor u, ja? God die de hele dag met uitgestoken handen op zijn volk staat te wachten. Eeuw in, eeuw uit, tot op de dag van vandaag. En dan weer over Israël, vers 3. Het is een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw. En uiteindelijk hebben ze de Zoon van God niet erkend. Ze hebben hem zelfs laten kruisigen. Dus ondanks al die liefde, ondanks Gods trouw, ondanks Gods jarenlange toewijding, ondanks dat Hosea als een beeld van God telkens weer naar Gomer, naar dat volk Israël teruggekomen was, ondanks dat hebben ze de Heer Jezus, de Zoon van God, laten kruisigen. En dan kun je je afvragen, als ze zelfs dat hebben gedaan, als ze zelfs zo ver zijn gegaan, als ze zelfs Gods Zoon hebben verworpen en laten kruisigen, notabene Gods eigen Zoon, dan moet die genade toch wel een keer ophouden. Dit kan God toch niet over zijn kant laten gaan. Dat huwelijk tussen God en zijn volk moet nu toch wel een keertje einde verhaal zijn, zou je denken. De vraag is, is Gods grens hier werkelijk bereikt? Is het uiteindelijk dan toch een mislukt huwelijk geworden tussen God en zijn volk Israël? Menselijk gezien zou je dat wel verwachten. Paulus stelt deze vraag ook letterlijk in Romeinen 3. Als je al deze dingen over Israël, als je die allemaal een beetje op een rijtje zet, zegt Paulus, zal dat dan geen einde maken in Gods trouw in Romeinen 3 vers 3? Het is een hele terechte vraag. Maar wat is Paulus' pertinente antwoord? Vers 4, natuurlijk niet. Denk maar aan Hosea en Gomer. Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar. Maar God is betrouwbaar. En dan nog één keer, als je dit allemaal op een rijtje zet, die duizenden jaren geschiedenis van Israël, hoe ze God voortdurend op het hart hebben getrapt, hoe ze hem voortdurend de rug toe hebben gekeerd, dan is nu mijn vraag, zegt Paulus, Romeinen 11 vers 1, heeft God zijn volk soms verstoten? En opnieuw weer een heel pertinent antwoord. Beslist niet. Beslist niet. God heeft zijn volk niet verstoten. Absoluut niet. En dat zal ook nooit gebeuren ook. Want God heeft zijn volk lief. En God is trouw tot in de eeuwigheid. Op een of andere manier is in de kerkgeschiedenis die gedachte wel gekomen. Dat God zijn volk heeft verstoten en dat God een nieuw plan uit de kast heeft getrokken. En dat de kerk, oftewel de gemeente, de plaats van Israël heeft ingenomen. Dat is een grote leugen. Dat staat nergens in de Bijbel. Romeinen 11 vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten. Wat God wel heeft gedaan, is dit. Vers 7 van Romeinen 11. God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag. En toen ik dit voor het eerst las, dacht ik van waarom? Waarom in vredesnaam? Waarom heeft God dat nou gedaan? Nou, door de overtredingen van Israël, beter gezegd, dankzij de overtredingen van Israël, kwam er ruimte voor de andere volken, voor ons, om tot geloof in de Heer Jezus te komen. En daardoor werd de weg gebaand dat de Heer Jezus aan het kruis zou sterven, zodat wij konden worden gered. Ik vind het een heel mooi vers, Romeinen 11 vers 28. Omwille van u zijn ze Gods vijanden geworden. Omwille van ons, gelovigen uit de heidenen, zijn ze Gods vijanden geworden, door het evangelie af te wijzen. Maar dan weer deze zin, toch blijven ze Gods geliefden, omwille van de aartsvaders die hij heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Nooit. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. En hij zal dat ook nooit doen. Het is niet over en uit. Het is geen mislukt huwelijk. Maar het zal altijd een eeuwig stand houden. Ik lees Gods belofte aan het volk Israël nog één keer voor. Hosea hoofdstuk 2 vers 21. Ik zal je voorgoed op mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en je zult de Heer toegewijd zijn. Of zoals Jesaja dat zo mooi zegt, en ik geloof dat God dit vanmorgen ook tegen ons wil zeggen. Jesaja 54 vers 6. Jeruzalem, je was wanhopig zoals een vrouw die door haar man verlaten is. Maar ik roep je terug, ik blijf je trouw, want je bent mijn grote liefde. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen van ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met Israël. Het boeit me eigenlijk ook niet. Maar dan zit je toch echt op een hele andere golflengte als God. Want onze God zegt, Israël, je bent mijn oogappel. Israël, je bent mijn grote liefde. En er staat nergens in de Bijbel dat dit veranderd is. Ook het huidige Israël is Gods grote liefde. En dat betekent natuurlijk niet dat we het altijd en overal maar eens moeten zijn met Israël. Met de politieke en militaire keuzes die worden gemaakt. En hoe dat allemaal nou gaat in het Midden-Oosten. Inderdaad, Israël zou ook fouten maken. Was al in die tijd van de profeten. En die profeten waren daar erg duidelijk over. Hè? Die profeten durfden hun vinger op de zere plek te leggen. Ze spraken met gezouten woorden. Maar hoeveel fouten Israël ook maakt. God zegt hier, mijn volk is mijn grote liefde. Nog één keer die drie woorden. Geloof, herstel en toewijding. Uiteindelijk zal het volk Israël tot geloof gaan komen in de Heer Jezus, in de Messias. Eens komt die dag dat ze de Heer Jezus als hun Messias zullen gaan aanvaarden. En de Bijbel vertelt ook dat er een dag gaat komen dat de relatie met God tussen de vrouw Israël en God zal worden hersteld. De profeten spreken over een tijd die nog komen gaat. Dat het volk Israël zich opnieuw zal gaan toewijden aan God. En dat ze tot haar goddelijke bestemming zal gaan komen. Jeremia zegt dit. Hoofdstuk 32, vers 40. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer mij nooit meer van hen af. Het zijn Gods woorden. Ik keer me nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. En wij, als gemeente van Jezus Christus, wij mogen dit uitverkoren volk van God, die grote liefde van God, zijn oogappel, wij mogen dit volk zegenen. We mogen biddend om dit volk heen gaan staan. We mogen verlangen naar de dag dat ze Jezus zullen aanvaarden als hun Messias. En we mogen dit ook voorleven. In de Romeinenbrief staat dat wij ze tot jaloersheid mogen verwekken. Als zout van de aarde mogen we dorstverwekkend zijn, zodat ze de Heer Jezus gaan zoeken. En zo mogen we als gemeente naast Israël staan in Gods geweldige heilsplan. Laten we gemeente zijn, en ik heb begrepen dat jullie dat ook echt zijn, hier in Houdewijk dus, maar wij ook in Utrecht, die het volk van God liefhebben, wil zegenen en bidden het achter ze staan. En ik hoef u niet te vertellen, het is vreselijk wat er op dit moment in Israël gebeurt. Het is onbeschrijfelijk, al die beelden die je krijgt, en we krijgen er nog maar heel weinig van te zien, maar Israël staat ontzettend onder druk en ik zie het alleen maar toenemen. In het begin was iedereen voor Israël toen die aanslagen net waren plaatsgevonden, maar je ziet de aandacht ook een beetje weer de andere kant op gaan. Dat Israël steeds meer de zondebok dreigt te worden. En daarom sluit ik deze preek af met de zegen uit Numeri hoofdstuk 6. Mogen de Heer Israël zegenen en Israël beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over Israël doen schijnen en Israël genadig zijn. Mogen de Heer Israël zijn gelaat toewenden en Israël vrede geven. Dat is mijn gebed. Dat bid ik in Jezus' naam. Dank u wel voor uw aandacht.